Ik heb u al gezegd, ik heb een stukje uit de Filippenzenbrief. De Filippenzenbrief is de brief van de blijdschap, zo wordt hij wel genoemd. De Efezebrief, daar wordt met name onze positie in Christus getekend. En zo heeft elke brief zijn karakteristiek. Maar de Filippenzenbrief gaat over de blijdschap. Het woord blijdschap of vreugde of woorden van die strekking die komen nogal eens voor. De brief is geschreven door apostel Paulus in gevangenschap. Hij zat in Rome, was gevangen en vanuit die gevangenschap schreef hij onder andere ook deze brief. Een paar woorden uit de Filippenzenbrief, zo kriskras erdoorheen. Paulus die schrijft: maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Een andere tekst, maar ook indien ik geplengd word, wordt bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. Steeds kom je dat verblijden weer tegen. En Paulus die grijp ik altijd naar de gemeente waarin hij zich verblijft. En zo leer je ook al, als je die teksten zo leest, dat dat verblijden niet alleen is, maar dat het altijd samen is. Verblijd u evenzo, verblijd u met mij, zegt Paulus ergens anders. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Nou, die tekst die vindt u in Filippenzen 4. Dat stukje, dat gaan we lezen. Er zijn natuurlijk altijd momenten dat we ons niet verblijden. Dat we ook vinden dat we daartoe geen reden hebben. Die kennen we allemaal. Periodes van moedeloosheid, lusteloosheid, teleurstelling, verdriet, in de put zitten, wanhopig zijn. Je kunt een heel rijtje noemen, teneergeslagen, depressief, vastgelopen, uitzichtloos, noem maar op. Opgesloten, zwak, ziek, in rouw. Allemaal momenten, gemoedstoestanden, die eigenlijk op onszelf gericht zijn. Nou, daar willen we het over hebben en ik lees met u graag Filippenzen 4 vanaf het vierde vers. Daar staat: verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders en ook zusters, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat bemiddelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Dat stukje. Ik lees dit stukje nog wel eens met een huisbezoek. Mensen die bemoedigd moeten worden. En als je dan die eerste regel leest, dan vraag je eigenlijk af: verblijd je in de Heere te allen tijden. Dat is een opdracht. Een opdracht die Paulus hier neerschrijft namens zijn opdrachtgever. Gebiedende wijs. Geen ontkomen aan. En hij onderstreept dat ook nog eens een keer. En dan denk je, als je het moeilijk hebt, wat verbeeldt Paulus zich wel niet? Hoe durft hij? Denkt Paulus soms dat ik het makkelijk heb? Hè? Die momenten heb je wel eens. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, zomaar te kunnen. Als je nadenkt over Paulus en wie Paulus is, dan weet je ook dat Paulus nogal het nodige heeft meegemaakt. Paulus die schrijft over zichzelf, als zijn bediening in twijfel wordt getrokken en zijn gezag. Dan zegt hij: van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. Eens ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee, telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder vast valse broeders, in moeite, inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid en dan, afgezien van die dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn. Nou, ik denk dat daarmee ook meteen gezegd is dat Paulus recht van spreken heeft. Hij heeft nogal wat meegemaakt. Hij loopt er niet mee te koop. Maar als het aan de orde komt, dan kan hij dat wel duidelijk maken. Blijdschap. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Blijdschap is wat anders dan blijheid. Blijheid, dat was in de jaren 70 of eind jaren 60, begin jaren 70 een beetje een modewoord in de flauwepauwertijd. Nou, de leeftijdgenoten van mij die kunnen zich daar nog wel iets van herinneren misschien. Sommigen beginnen te lachen, anderen die duiken weg. Men snakte naar blijheid. Dat is wat anders dan blijdschap. Zorgeloosheid. Onafhankelijkheid, vrijheid. En vaak dacht men die te vinden ook in het gebruiken van verdovende middelen. Hash, een LSD, vrijheid, blijheid. Positief denken. Dat is er een beetje overgebleven. Dat wordt nog wel eens geroepen. Maar er werd gedemonstreerd tegen de oorlog in Vietnam. En het vredesteken wat we kennen, het omgekeerde kruis, dat werd in die tijd nog eens een keer weer naar voren gehaald. Een surrogaat voor het vrederijk wat we verwachten. Paulus heeft het niet over blijheid. Paulus heeft het over blijdschap. Blijheid is een blij gevoel. Zonder aanleiding of zonder oorzaak. Blijdschap gaat veel dieper. Eigenlijk is het een karaktereigenschap. Een karaktereigenschap die hoort bij het nieuwe leven. Verblijd, als je het woord opzoekt in de Vandalen, dan kom je uitleggingen tegen die te maken hebben met vreugde. Vol vreugde. In de Heere, zoals Paulus hier schrijft, dat wil zeggen vanuit onze positie in Christus. In het besef dat Hij het voor ons heeft volbracht. In Hem het nieuwe, eeuwige leven ontvangen, dat is reden tot blijdschap. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 18, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dus we kunnen het moeilijk hebben, maar we hebben een geweldige toekomst. De omstandigheden, die worden niet anders. Dat kan wel, maar heel vaak is dat niet zo. Maar de helper, onze helper, is groot van kracht. Daar mag je op vertrouwen. Nou, er staan in de Romeinenbrief allerlei teksten die daarmee te maken hebben. Paulus heeft dat opgeschreven omdat dit vaak aan de orde kwam. Wees blij met de blijden en ween met de wenenden, schrijft hij in Romeinen 12. En zoals de Heer Jezus verdrietig was en met ontferming bewogen om de mensen om hem heen, zo was hij ook blij. Zoals wij ook blij kunnen zijn. In de Heere, dat begrip, dat wil dan ook zeggen, zoals de Heer Jezus, vanuit zijn motivatie, als de Heere dacht, verdrietig of blij, zoals hij was, om de mensen om hem heen. En daarin gaan wij steeds meer op hem lijken, als we ook groeien in geestelijk opzicht. We gaan steeds meer denken, zoals hij. En ons ook verblijden om de dingen waar hij blij om was. Verdrietig zijn om de dingen waar hij verdriet om had. En zaken als leedvermaak, egoïsme, jaloezie, die passen daar niet bij. Dat verdwijnt uit ons leven. Dat hoort bij de oude mens en niet bij de wedergeboren mens. In de eerste Korinthebrief, in Korinthe 13, daar staat over de liefde. Ook over de Heer Jezus. Ze is niet blijde met ongerechtigheid, maar blij met de waarheid. Dat is het eerste vers. Daar kun je nog veel meer over nadenken en over zeggen. Het is een vers met een hele diepe inhoud. Paulus gaat verder met vers 5. Eens even kijken hoor. Paulus zegt daar, even zien. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Die vriendelijkheid die komt voort uit onze blijdschap. Als je vriendelijkheid opzoekt in de nieuwe, in de dikke Vandalen, heb je allerlei begrippen. In de Nieuwe Statenvertaling staat welwillendheid bij vriendelijkheid. Je kunt ook zeggen behulpzaam, medelevend, medelijdend, ooghebbend voor alle mensen. Niet alleen christenen. Hier staat nadrukkelijk alle mensen. Die vriendelijkheid die moet bekend zijn, die moet zichtbaar zijn. Dat is een getuigenis van ons. Ook een opdracht. Met ook een belofte erbij. De Heere is nabij, staat er. Het is een opdracht die ook te vergelijken is met het zendingsbevel. In Matteüs 28, dat kent u wel. Over de gemeente van de eerste tijd kun je in Handelingen 2 lezen. Daar komt ook weer die blijdschap en die vriendelijkheid naar voren. Handelingen 2 vers 46, we hebben de zondag nog over gehoord. Voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel bijeen. Ze braken het brood aan huis, gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Die vriendelijkheid wordt ook wel eens vertaald met bescheidenheid en blijdschap. Dat hoort bij de eerste gemeente, de christenen uit de eerste gemeente, maar zeker bij de christenen uit deze tijd. Zij loofden God, stonden in de gunst bij het gehele volk. En dat laatste dat kun je weer herleiden tot die vriendelijkheid en die behulpzaamheid van die eerste christenen. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Dat getuigenis was een waar getuigenis en dat wierp ook zijn vruchten af. En dan komt vers 6. Even goed lezen. Daar staat, wees in geen ding bezorgd. Ook christenen komen in moeilijke situaties. Ook Paulus. Voorbeelden hebben we genoemd. Maar ook merken we in de raad bijvoorbeeld dat wij ook niet gespaard worden. En dat is ook met een groep zoals we hier zitten, is dat zo. Eén keer in de maand, op de eerste dinsdag van de maand, komen we als raad bij elkaar om met elkaar en voor elkaar te bidden. Dat doen we altijd na de bidstond. En dan merk je dat daar ook zorgen zijn. Dat daar allerlei dingen spelen die normaal in de maatschappij spelen, in de gemeente spelen, maar ook bij ons. We worden niet ontzien. We hebben allemaal ons kruis te dragen en allemaal anders. En dan zegt Paulus hier, wees in geen ding bezorgd. Nou, dat is dan weer mooi gezegd, denk ik dan. Maar het is wel eens anders. Hè? Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Zorgen, dat zijn de dingen die we bij ons houden. Die we kunnen koesteren. Waar we ook vertrouwd mee kunnen raken. Bij moeilijkheden en bezorgdheid ligt bidden voor de hand. En als het ernstig is, smeken. De Bijbel spreekt over wensen kenbaar maken bij God. En ze bij hem laten. Hem toevertrouwen. En niet over zorgen hebben. Het zijn twee verschillende dingen. Als je daarover nadenkt, zorgen die hou je bij je. Maar de Bijbel zegt, God zegt van, breng het nou bij mij. Laat mij je wensen nou weten. En vertrouw ze aan mij toe. En dan gaan je zorgen weg. Dan krijg je een andere dimensie, een andere plek in je leven. Hier staat dankzegging. Het lijkt wel een beetje een voorschot. Als je de Heer bidt, en smeekt en ook meteen maar dankt. Het lijkt wat voorbarig te zijn. We willen graag eerst resultaat zien voordat we danken. We willen ook graag het resultaat zien zoals we het zelf hebben bedacht. Nou, de praktijk is ook anders. Het komt wel eens heel anders op onze weg. Maar ik denk dat we de Heer kunnen danken, ook op voorhand, al over de oplossing die Hij aanbiedt. En die kan anders zijn dan wij bedacht hebben. En dat leert ons ook om te bidden naar zijn wil. Dat moet je leren, dat weet je niet meteen. Dat betekent wel dat je je zorgen en je wensen aan de Heer toevertrouwt en het bij Hem laat. Matthäus 6, daar zegt de Heer Jezus, maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Bekende verzen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat weten we, dat is zo. En in de gelijkenis van de zaaier, zegt de Heer Jezus, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord, het wordt onvruchtbaar. Zorgen. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus hier in zijn tekst. David, die schrijft erover in de psalmen. David was een mens zoals wij, met ook de gedachten en de problemen zoals wij die kennen. En hij roept nogal eens tot de Heere. En dat doet hij in psalm 143 ook. David zegt, o Heere, hoor mijn gebed. Neem mijn smekingen ter oren. Antwoord mij naar uw trouw en naar uw gerechtigheid. Daar mogen we op vertrouwen en een beroep op doen. Er is nog een tekst die we ook allemaal kennen. Die vindt u in Matthäus 18. Wederom, voorwaar, ik zeg u, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Bekende tekst, en vaak wordt alleen het laatste stukje aangehaald, maar dat eerste stuk hoort er zeker bij, dat we eenparig bij elkaar zijn. En dan is de Heer in ons midden. Vers 7, volgende vers. En de vrede Gods, staat daar, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Het woordje en, dat lijkt terug te grijpen op wat ervoor staat. Een logisch gevolg. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Vrede van God is onbegrijpelijk. Die kunnen we niet uitleggen, die krijgen we. En als het gaat om onze harten, dan gaat het om innerlijke rust. En daar ontbreekt het wel eens aan. We zijn wel eens onrustig en ook wel eens ongerust. Maar we kunnen God bidden om vrede in ons hart. Het hoeft op maar niet te snappen en te begrijpen. Heel veel dingen zijn voor ons te wonderbaar. Maar we mogen vertrouwen dat de Heer het doet. Als we rust hebben in onze gedachten, gaan onze gedachten niet met ons op de loop. Dan hebben we het onder controle. In Christus Jezus staat erachter. Dus we kunnen weer teruggrijpen op onze positie in Christus. Dat verstand en die gedachten, daar schrijft Paulus en ook Petrus vaker over. Petrus die schrijft, en we kennen hem, Petrus, hè, de Petrus voorhandelingen en de Petrus inhandelingen. En van de brieven, dat zijn twee verschillende mensen. De eerste is nogal onstuimig en gehaast. En dacht niet altijd meteen na, maar later wel. Dan kwam hij erachter dat het toch niet goed gegaan was. En Petrus die schrijft, om God dus de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. Vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Nuchter zijn. Je verstand gebruiken, zegt Petrus. Een andere plek zegt hij, het einde aller dingen is nabij gekomen. Nou, dat is de tijd waarin wij leven. Dat beseffen wij ook. Kom dus tot bezinning. Word nuchter, opdat gij kunt bidden. Dus om te kunnen bidden is nuchterheid nodig. Moet je verstand erbij hebben. Nuchter en waakzaam. Peter schrijft ook, uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Waakzaam zijn, nuchter en waakzaam. En daar hoort bij wat in vers 8 staat. Voorts, broeders en zusters, al wat waar is, al wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, beminnelijk, beluidend, deugd heet, lof verdient, bedenk dat. Als je met die dingen bezig bent, dan gaan je gedachten niet met je aan de haal, niet op de loop. Dan blijf je bezig met de dingen van de Heer. Dit vers begint met voors. Het is weer een logisch vervolg op wat ervoor staat. Al wat waar en waarachtig is. Waardig. Dat is eerlijk. Rechtvaardig. Rein. Bemiddelijk. Allemaal zaken die horen bij het nieuwe leven. Bij ons, onze positie in Christus. Paulus schrijft in Colossenzen 3, vers 1 tot 3... het volgende, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dat was mijn dooptekst. Elke keer als ik die tekst weer hoor, word ik er weer bij bepaald. En dan gaat Paulus verder. En dat lijkt ook nog wel een beetje aanmatigend en gewaagd. Hij zegt, wat u geleerd en overgeleverd is in vers 9. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. Dus eigenlijk zegt Paulus, kijk naar mijn voorbeeld en doe zoals ik. Nou, voordat je zover bent, hè? Dat duurt nog even. Hij zegt het wel. En eigenlijk zouden wij dat allemaal moeten kunnen zeggen in alle vrijmoedigheid. Daar ben ik toch voorzichtig mee. Wat u geleerd en overgeleverd is, zegt hij. Dat is bijbellezen, onder andere. Lees veel in je bijbel. En wat je van mij hebt gehoord en gezien, dat is de praktijk. Breng dat in toepassing. Dat is een opdracht. En de God des vredes zal met je zijn. Dat is een belofte. Nou, als je nou dit stukje samenvat. Ik heb er 7 punten van gemaakt. Terugkijken naar een oude voorganger van ons. Blijdschap is niet blijheid. Blijdschap beleef je met elkaar. Blijdschap door de Heere en in de Heere, of zoals de Heere dat heeft beleefd. Blij onder alles. Niet om alles. Maar wel onder alle omstandigheden. En zichtbaar, als getuigenis. Geen zorgen hebben, maar wensen kenbaar maken bij God. Aan Hem toevertrouwen. En als laatste, lees je Bijbel, bid elke dag. En de God des vredes zal met je zijn. Nou, ongeveer. Amen.